Bean Talks. Ik ben Greet Verhaast van Bean Machine en je luistert naar een nieuwe aflevering van onze reeks gesprekken met sleutelfiguren in organisaties die vanuit hun rol ervoor kunnen zorgen dat medewerkers op hun werk het beste van zichzelf willen en kunnen geven. En vandaag gaan we het hebben over een van de eerste voorvechters van het nieuwe werken. Het is te zeggen het tijds- en plaatsonafhankelijk werken, werken zonder prikklok, werken soms op kantoor, soms thuis, werken met de focus op de resultaten die moeten behaald worden. En het grote boegbeeld daarvan in België is de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid. En we spreken vandaag met Gerrit van de Mosselaar van de FOD Sociale Zaken. En Gerrit noemt zichzelf een jobcraftende zelfstandige ambtenaar. Goedemorgen, Gerrit.
Goedemorgen.
Gerrit, ik ga u onmiddellijk vragen, wat is een jobcraftende zelfstandige ambtenaar?
Ja, dat is vooral een gevoel, denk ik, zoals ik het ervaar in mijn organisatie, de FOD Sociale Zekerheid. De kans die ik heb gekregen al om verschillende rollen in te vullen, om verantwoordelijkheid te nemen, om initiatief ook te nemen, voorstellen te doen. Dus ik voel inderdaad een stuk vrijheid enerzijds, een stuk autonomie, om mijn organisatie te helpen, om ten dienste te staan van de burger, want dat is uiteindelijk een van onze doelstellingen als FOD Sociale Zekerheid, om dat systeem mee draaiende te houden en te verbeteren. Maar ook uiteraard ten dienste te staan van de organisatie as such, de collega's, de medewerkers. En ik voel dat als, of ik ervaar dat in ieder geval als een heel grote vorm van zelfontplooiing, ook zelfontwikkeling. Dus in die zin laat het mij toe om zelf stappen vooruit te zetten en niet vast te zitten, zal ik maar zeggen, in een hokje van een welbepaalde functietitel, maar in tegendeel de mogelijkheid te hebben om verbindingen te kunnen leggen, opportuniteiten af te tasten, af en toe ook met mijn neus tegen de deur te lopen of tegen de muur te lopen, omdat je inderdaad soms ook probeert en faalt. Dat kan absoluut ook het geval zijn. Maar dat is eigenlijk, ja, zoals ik het beknopt samenvat, omdat ik inderdaad heel veel, wel wat pitjes combineer in mijn functies en dat ik in die zin in de organisatie ook wel door mijn ervaring, ik werk er ondertussen een 15-tal jaren, de organisatie toch denk ik al vrij goed van binnen en van buiten ken, weet wat dat er leeft, wat dat er kan, wat dat er minder goed kan enzovoort.
Dus Gerrit, als ik het goed begrijp, het nieuwe werken, dat gaat veel, veel verder dan gewoon te kiezen waar je werkt. Er zit daar een heel dieper gedachtegoed achter. Kan je daar iets meer over vertellen?
Ja, absoluut. Ik denk dat dat voor ons al zo vanzelfsprekend is, het nieuwe werken. We hebben het ook nooit binnen de organisatie gezien als een doel op zich, maar eerder als een middel. Dus een manier om inderdaad een stuk autonomie te geven aan de medewerkers, toch wel voor een stuk de regie te geven aan medewerkers om hun eigen leven te organiseren. Frank, de vroegere voorzitter, heeft het inderdaad voor een stuk in de markt gezet als zijnde regisseur worden van uw eigen leven. Dus de combinatie werk-privé optimaal kunnen organiseren als individuele medewerker van toch wel een grote organisatie. Dat is toch wel een heel belangrijke rode lijn geweest of rode draad geweest om het vorm te geven, om daar bij stil te staan, om daar ook naar terug te grijpen van hoe kunnen we ervoor zorgen dat medewerkers zich goed in hun vel voelen, voor een stuk autonomie krijgen om inderdaad werk en privé zo goed mogelijk gecombineerd te krijgen. De War for Talent speelt nog steeds, die speelde 15 jaar geleden ook al, en proberen manieren te vinden om op die manier toch ook wel de juiste krachten aan boord te kunnen trekken binnen de organisatie. Dus in die zin is het inderdaad absoluut meer. Hè? En het gaf bij ons ook aanleiding tot, enerzijds die autonomie is een heel mooi geschenk, of die verantwoordelijkheid is een heel mooi geschenk dat je aan medewerkers geeft. Maar het was toch wel een zeer grote paradigma-shift voor een administratie als de onze, omdat ja, tijd werd ondergeschikt, allee, of de aanwezige tijd op bureau werd zeer ondergeschikt. En we moesten eigenlijk omschakelen naar toch wel een zeer resultaatgedreven organisatie, waarbij dat er echt wel stilgestaan moest worden en steeds nog moet worden bij hoe Hoe gaan we daarmee om? Hoe bepalen we nu doelstellingen, resultaten? Wat is de omgeving die we daarvoor moeten creëren? De dialoog, de feedback enzovoort. Dus het is toch wel inderdaad wel heel veel meer dan enkel alleen tijds- en plaatsonafhankelijk werken. Hoewel het uiteraard een heel leuke hefboom was. Hè, want het is uiteraard, what's in it for me, was een hele mooie voor de medewerkers om hen mee te trekken in het bad, in het verhaal. Van kijk, we gunnen jullie iets, we gunnen jullie vrijheid, autonomie. Frank zei dat ook soms, we betaalden mensen voor een stuk in het beheer van hun tijd. En dat klopt effectief zo, ze voelt het ook aan. Vandaar dat ik mij ook voor een stuk zelfstandige ambtenaar noem. We zijn een beetje losgekomen van uurroosters, van plaatsen, om toch te doen wat er van ons verwacht wordt voor de organisatie, voor de burger, voor de maatschappij.
Ja, Frank van Massenhoven is daar inderdaad 15 jaar geleden mee begonnen. Hij is daar ook de boer mee opgegaan als een soort evangelist van het denken en van het nieuwe werken. Wat waren eigenlijk de grootste lessen die jullie geleerd hebben uit de invoering van dit nieuwe gedachtegoed? Want 15 jaar is lang, hè? Dus jullie hebben waarschijnlijk een aantal fouten gemaakt. Mm-hmm. En dat is fantastisch leermateriaal voor organisaties vandaag. Hè?
Ja, inderdaad. Je kan het onmogelijk voorspellen, hè, welke effecten dat teweeg brengt als je zoiets in gang steekt. Wat uiteraard een heel belangrijke en een belangrijk startpunt is, uiteraard dat het directiecomité in ons geval op één lijn zit, dat er een heel duidelijke visie is waar dat er eigenlijk niet van afgeweken wordt. En dat men die eigenlijk continu als richtlijn houdt, vasthoudt bij wijze van spreken. Dus dat was al heel belangrijk, dat je toch wel voor een stuk lead by example had van ja, walk the talk was wel een hele belangrijke. Dat klinkt zeer cliché tegenwoordig, zal ik maar zeggen, maar dat is wel, er zit heel veel waarheid in. Dus als het ging bij ons om een heel concreet voorbeeld te geven over het plaats- en tijdsonafhankelijk werken. Ook de directieleden hadden geen eigen vast bureau niet meer. Dus die hadden allemaal dezelfde faciliteiten als de medewerkers die aan het onthaal zitten, de medewerkers die aan de telefoon zitten. Dus in die zin een zeer grote gelijkheid. Gewoon al in de omgeving, in de werkomgeving. Er werd verwacht van zowel de individuele medewerkers als van de leidinggevende dat zij zich organiseerden naar hun taak, hun werkplek, kozen in functie van hun taak. Dus dat is om een zeer concreet voorbeeld te geven. Wat dat toch wel een belangrijke is, dat medewerkers voelen en zien dat het goede voorbeeld ook wordt gegeven. Wat een andere belangrijke lessons learned is toch ook wel geweest van, we moeten omschakelen van voor een stuk controle naar vertrouwen. Enfin, dat is een stuk waardegedrevenheid die effectief ook is ingevoerd. Maar door het feit dat iedereen continu ook aanwezig was op bureau, had je altijd zicht op wat er ongeveer gebeurde of juist niet gebeurde. En je moet dat eigenlijk wel voor een groot stuk loslaten. Dus die continue aanwezigheid van collega's, medewerkers als leidinggevende of omgekeerd, zag je toch wel dat er een heel fel ingezet moest worden op het... Ik zeg niet dat er geen vertrouwen was, maar op een blind vertrouwen bijna, om mensen die vrij te gunnen om tijds- en plaatsonafhankelijk te werken. Ik herinner mij in de begindagen dat er inderdaad toch wel nog steeds een rechtvaardigingsgevoel was van wat doe ik nu met mijn tijd als ik thuis aan het werken ben? Moet ik mijn leidinggevende op de hoogte brengen dat ik even naar de bakker ga om een heel stom voorbeeld te geven? Of doe ik dat niet? Ik had zelf inderdaad ook een medewerkster in die tijd die dat via de voorloper van Skype for Business, ben de naam al kwijt, dan toch even liet weten, ja, ik ben nu even niet achter mijn computer om een boodschap te doen. En dat is er, gelukkig is dat er wel wat uitgesleten, maar je voelt dat dat wel een aanpassingsvermogen vergt en aanpassingstijd sowieso. Dus iedereen moet daarmee leren omgaan, met enerzijds met autonomie die je krijgt of die je geeft als leidinggevende. Dus dat is toch wel een traject geweest van lange duur, zoals je terecht ook zegt. Mm-hmm. We hebben gezien, we hebben kunnen profiteren van een fysieke verhuis. Dat is toch wel ook een belangrijke geweest, van alle kantoren te verzamelen naar een nieuw gebouw. Dat is eigenlijk een beweging die moest gebeuren. Dus we hebben die verandering te baat genomen om een grotere veranderingen mee in het pad te trekken. Dus dat was wel een heel groot voordeel, dat we zo verschillende pistes konden tegelijkertijd in gang steken. Enerzijds was er bijvoorbeeld heel concreet ook digitalisering, echt digitaal gaan werken. We hebben ervoor gezorgd dat onze medewerkers eigenlijk om plaatsonafhankelijk te kunnen werken, moesten medewerkers niet meer zelf op zoek moeten gaan naar dossiers, maar moesten de dossiers eigenlijk medewerkers kunnen volgen. Dus een enorme investering in digitalisering die we hebben moeten doormaken van heel onze werking, processen, archieven enzovoort. Een bibliotheek die op den duur ook helemaal is verdwenen en alles is gedigitaliseerd. En dan als ik kijk ook naar de menselijke kant, of als ik dan human resources mag noemen, is inderdaad toch wel ook het resultaatgerichte en waardegedreven. Daar hebben we toch veel op moeten inzetten. We hadden 5 organisatiewaarden bepaald. We zijn in elk team de concrete vertaalslag daarmee aan gaan bekijken, dus gefaciliteerd van wat betekent dat nu in ons team in de dagelijkse werking, waarde X of Y. Maar langs de andere kant ook wel zeer veel investeren in dat resultaatgerichte. We waren niet gewoon om effectief op jaarbasis doelstellingen te gaan bepalen en doelstellingen, zowel kwantitatief, kwalitatief, gedrag, teamgeest enzovoort. Dus we hebben daar echt wel heel veel moeten op inzetten. We hebben daar nog een extra standje moeten bijsteken na de verhuis, omdat we toch wel merkten dat heel veel leidinggevende, zal ik maar zeggen, traditionele leidinggevende, omdat dat is toch ook wel een duidelijke lessons learned, leidinggevende vroeger nog meer dan vandaag de dag werd men vanuit expertise in een wel bepaalde niche of een vakdomein. En de menselijke kant was daarbij ondergeschikt, terwijl dat in deze tijden of in deze cultuur meer en meer belangrijk is en op toen werd. En dus we merkten dat leidinggevenden toch wel behoefte hadden om extra begeleiding te krijgen. Om hoe laat ik nu los dat ik mijn medewerkers niet meer continu zie, niet meer elke week zie, niet meer allemaal samen tref. Om dingen te delen, om doelstellingen te bepalen of om dingen te vragen. Hoe sta ik daar tegenover? En hebben we inderdaad ook geïnvesteerd in een begeleidingstraject voor leidinggevende, vorm van intervisie intern, waarbij dat er gewoon openlijk gediscussieerd werd tussen leidinggevenden van verschillende afdelingen, van ja, hoe pak jij dat aan, hoe pak ik dat aan, een beetje van elkaar leren. Hoe gaan we daarmee om, dat we inderdaad onze medewerkers niet meer altijd zien? Hoe sta ik daar tegenover? Hoe ga ik die dialoog aan? Hoe bepaal ik die resultaten en formuleer ik die op de juiste manier? Dus daar is toch wel heel veel op geïnvesteerd geweest.
Ja.
En dat is wel mooi uiteindelijk geweest.
Ja, absoluut. Nu, de wereld rondom jullie heeft ook niet stilgestaan. Hè? Er is een collectief voorschrijdend inzicht rond wat zorgt ervoor dat mensen gemotiveerd zijn. Mm-hmm. Wat zorgt ervoor dat we productiviteit kunnen verhogen en tegelijkertijd bloeien en groeien. Mm-hmm. Dat is één ding. Anderzijds gaf je ook aan dat het zo belangrijk was dat Frank ook walk the talk deed en iedereen rond hem. En ondertussen is hij met pensioen gegaan en hebben jullie een nieuwe voorzitter ad interim. En het is heel belangrijk dat die man ook, of die vrouw, ik weet niet of het een man of een vrouw is.
Een man.
Het is een man. Dat hij ook doordrongen is van, en dat hij ergens kan achterstaan. Ja. Dus zowel die context verandert als intern heb je die nieuwe leider. Waar staan jullie dan vandaag? Is er een nieuw programma opgestart?
Ja, we hebben toch wel vastgesteld, het verhaal dat we hadden en nog steeds hebben met Frank is inderdaad geboekstaafd links en rechts en we worden daar regelmatig mee geconfronteerd. En dat is absoluut een mooi verhaal met heel veel verdiensten. Maar uiteraard, als er nieuwe bazen, nieuwe wetten, zoveel ga ik het niet uitdrukken, maar het is de logica zelf en als er een nieuwe baas komt met al dan niet nieuwe medewerkers, ook in die 15 jaar zijn er ook nieuwe medewerkers aan boord gekomen die ook opnieuw telkens opnieuw kennis moeten maken met onze cultuur. En dat is inderdaad niet evident. Zeker niet in zo'n cultuur van veel autonomie, tijds- en plaatsonafhankelijk werken, waarop daar heel veel gebeurt, initiatief genomen wordt enzovoort, maar misschien niet altijd alles uitgeschreven staat. Sommige dingen heel vanzelfsprekend aanvoelen, maar voor mensen buiten de organisatie die niet meer in het bad zitten of die dus nieuw aan boord komen, is dat altijd niet evident om door het bos de bomen te zien, zal ik maar zeggen, van zo'n organisatiecultuur.
En wat viel er hem op? Als hij toekwam, moet hij ook dingen gezien hebben die misschien niet zo goed draaiden, die hij als buitenstaander veel makkelijker kon zien dan jullie die er al die jaren al in zitten.
Ja, het is zeer verrijkend om inderdaad een spiegel te krijgen van iemand nieuw. Hè. Zeker ook iemand met verantwoordelijkheid. En hij heeft ons inderdaad voor een stuk geconfronteerd met het feit... Ik ken uiteraard ook het verhaal in de historiek van Frank. Ze waren ook geen onbekenden voor elkaar of van elkaar. Maar inderdaad, hij heeft inderdaad ook wel gezegd van... Ja, er gebeuren hier absoluut zeer goede dingen, maar ik vat ze niet meteen of ik zie ze niet meteen. Niet alles staat effectief nog opgeschreven of procedures zijn niet altijd meer duidelijk. En inderdaad, wie neemt nu welke verantwoordelijkheid? Want inderdaad, die autonomie is uiteraard iets zeer mooi, maar... soms tijdsintensief om tot resultaat te komen, maar je wilt iedereen ook betrekken, je wilt een gedragen, je wilt een draagvlak voor al wat je doet. Ja. Dat vergt soms wel wat tijd en of procedures die al dan niet beschreven staan. Dus hij heeft ons daar wel mooi een spiegel voor gehouden, ook om dat ook aan te kaarten. Want misschien is het toch niet meer allemaal zo duidelijk wat dat er deel uitmaakt van de cultuur of wat dat er verwacht mag worden van iedereen op zijn of haar niveau of met zijn of haar talenten. Dus daar is inderdaad wel een mooie opportuniteit, zal ik maar zeggen, om terug een beetje te gaan kalibreren, zal ik maar zeggen, met zijn visie, hoe hij de dingen ziet. Hij wil absoluut geen afbreuk doen aan al het goede dat er is en dat bestaat. Maar inderdaad, de wereld rondom ons verandert ook en snel, aan een steeds sneller tempo. Dus met ook het volle besef dat we als organisatie weerbaar en wendbaar moeten blijven voor een groot stuk. En dat we moeten voorbereid zijn op een toekomst. Dus hij wil daar wel voor een stuk terug, ik ga niet zeggen structuur inbrengen, maar een stuk transparantie inbrengen van hoe kunnen we nu die organisatiecultuur enerzijds valoriseren en anderzijds toekomstbestendig ook maken of misschien inderdaad een stukje terug gaan kalibreren.
Ja. En wat is dat dan concreet, Gerrit? Er zijn een aantal werven, dacht ik, hè?
Ja.
Waarvan dat jij werfleider bent.
Ja, ik ben een werfleider. Ja. Dat klinkt zo heel... een veiligheidshelm. Ja. Nee, er is inderdaad een programma opgestart om te kijken van waar liggen we nu de focus op als organisatie in de toekomst. En dat bestaat uit verschillende werven. Strategie, radar, netwerk, future-proof, toekomstgericht, cultuur is daar ook bij. En ik ben werfleider cultuur, dus inderdaad een aantal aandachtspunten, zowel inhoudelijk als op basis van de werking. Cultuur is uiteraard op basis van een stuk van de organisatie op zich. In het volle besef dat dat een belangrijk component is als organisatie, dat we daar aandacht aan moeten besteden. En daar hebben we dan momenteel een aantal dingen uitgelegd die we terug willen gaan bekijken, samen met de medewerkers, met de collega's, van hoe kunnen we dat terug ook opnieuw kalibreren. Het gaat over feedback, over leiderschap, over stukken burgerbetrokkenheid of klantgerichtheid, als je het dan in commerciële termen moet benoemen. Mm. Dus een aantal aspecten die toch ook wel te maken hebben met enerzijds organisatiecultuur, maar ook met mindset, om die te gaan onderlijnen en daar tijd en middelen voor vrij te maken om dat als organisatie terug een beetje richting te geven. Een stuk op te kijken van hoe kunnen we dat nu terug onder woorden brengen wat dat we willen en waar dat we naartoe willen gaan.
Als we dan kijken, ik ga er even eentje van die subwerven uitpikken rond het feedback gebeuren. Hè. Ja. Ik kan me inbeelden dat feedback al langer onder de radar zit, hè, bij jullie. Dat langer als een belangrijke hefboom voor dat autonoom werken enzovoort. En toch is het zeer belangrijk dat er op een zeer transparante en op een bijna organische, naturele manier constant aan elkaar feedback gegeven wordt.
Ja.
Hoe komt het, denk jij, dat dat soms zo moeilijk is om dat in een organisatie ingebed te krijgen? En niet alleen in een organisatie, maar in het individuele gedrag. Het is bijna counterintuitive om gemakkelijk feedback te geven. Want jullie zijn er al zoveel jaren mee bezig.
Ja, absoluut. Absoluut. Ja. En je hebt daar heel veel verschillende maten en vormen in, zal ik maar zeggen, ook in feedback. En dat is iets zeer individueel, omdat het op ja, het komt dicht bij jezelf vaak, hè. Feedback, zowel het geven als het ontvangen. Het is iets persoonlijks, hè. Dat is niet zo evident om dat altijd te doen of te aanvaarden. Dus we merken dat dat toch wel iets is waar je eigenlijk als organisatie op een permanente basis bijna moet proberen de omgeving te creëren waarin dat die feedback kan aarden. En misschien niet altijd dof is het feedback noemen of het op feedback, allemaal met een saus van feedback benoemen, maar echt zoeken naar manieren waarin dat een veilige omgeving ontstaat, waarin je die feedback effectief ook wel kan aarden. En opnieuw gaat je daarvoor een stuk ook de clichés moeten toepassen, hè? Lead by example. Dus de leidinggevenden moeten dat zelf gaan vragen, moeten dat zelf ook toepassen. Mm-hmm. Uiteraard gaat het anders niet door heel de organisatie door gebeuren, maar ook tussen de verschillende afdelingen onderling moet dat gebeuren. Dus je merkt daar toch wel... het is uiteraard een hele belangrijke hefboom voor die resultaatgerichtheid. Hè? En voor in de individuele relatie, leidinggevende, coördinator, medewerker, gebeurt het, denk ik wel. Is het wel ingebed, maar het moet breed, het moet veel breder. Het moet ook op teamniveau kunnen en dan wordt het al iets complexer, want dan zit je met zoveel mensen rond de tafel, voorkeuren enzovoort. Dus dat is, maar je moet het heel, heel objectief kunnen kaderen. En je merkt daar inderdaad toch wel een investering die nodig is in de soft skills, enerzijds van leidinggevende of coördinatoren, of inderdaad mensen die een rol opnemen om die omgeving voor een stuk te gaan creëren. Hè. We zijn in sommige afdelingen werken we met zelforganiserende teams, zelfsturende teams, waarin ook wel specifieke rollen zijn, waarin dat dan dergelijke verantwoordelijkheden als zijnde van die cultuur, de cultuur van mijn team of van de organisatie, het feedback, de teambuildings of de aandacht voor het team, dat effectief ook in een verantwoordelijkheid zit van iemand binnen het team. Als iedereen dat weet, zal dat opnieuw een gemakkelijkere of een lagere drempel zijn om feedback ook te gaan geven.
En natuurlijk, feedback, ik hoor jou zeggen, het is zeer individueel en zeer persoonlijk, maar een veilig klimaat creëren, dat is een klimaat. En dat is iets wat binnen een team hangt. Hè? Iemand die zelf transparant en open is en die in een team komt waar dat klimaat niet zo is, die zal na een tijdje ook wel... terug zijn staart intrekken en zich introverter gaan gedragen.
Ja. Ja.
Ik heb de indruk ook sowieso dat we ons allemaal veel meer bewust zijn van die dynamiek die er is binnen teams. En jij vertelde ook in onze voorbereiding dat ook dat, hè, je noemde dat het systeemdenken, dat ook iets is waar jullie willen op gaan werken in de toekomst, weliswaar. Ik vind het wel interessant als thema. Kan je eens vertellen waarom dat je en hoe dat je dat zou doen?
Ja, waarom zouden we dat doen? We merken, dit is geen nieuwigheid, maar het is inderdaad zeker ook in de werfcultuur waarin dat we dan toch gekozen hebben voor een aantal accenten, zal ik maar zeggen. Als we daar dan over nadenken, reflecteren met collega's enzovoort, dan zien we dat alles toch wel met elkaar gelinkt is. Systeemdenken is uiteraard voor FOD Sociale Zekerheid to court heel interessant. Heel dat gegeven, die nieuwe manier om dingen te gaan benaderen, is vanuit een inhoudelijk concept heel interessant voor de FOD Sociale Zekerheid, omdat sociale zekerheid ook iets heel complex is en alles hangt ook mee aan elkaar samen, heel veel verschillende stakeholders enzovoort. Dus dat is zeker iets waarin dat we aandacht willen besteden voor onze medewerkers als organisatie. Maar nu speel ik met de gedachte, zonder dat ik al kan zeggen dat we daar ergens gaan landen, hè. Maar inderdaad ook op vlak van organisatiecultuur en op basis van de ervaringen, de vaststellingen die we nu doen om op jaarbasis effectief een aantal accenten te gaan uitlichten, dat ze toch weer met elkaar verbonden zijn en zien hoe dat we als organisatie ons kunnen bekwamen, zal ik maar zeggen, om die linken of die interdependenties die er zijn, om die gemakkelijker te vatten. Misschien kunnen ze niet altijd vatten, moeten we ze soms ook gewoon aanvaarden. Dat denk ik ook soms. Als ik dat dan zo bekijk, er is ook heel veel diversiteit in een grote organisatie als onze. Het is ook de vraag van, laat je dat los? Wil je uniformiteit? Wil je diversiteit? En daar staan we dan ook weer twijfelachtig tegenover om te zeggen van, alles moet eenheidsworst worden. Dan denken we, dat is dan ook weer, dat kom je ook weer los van je autonomie en je eigenheid enzovoort. Dus en de vrijheid die er is. Dus we denken dat we met systeemdenken inderdaad voor een stuk opnieuw dingen gemakkelijker gaan kunnen bespreekbaar maken, omdat we verbanden zien, omdat we...
Voilà.
Omdat we...
De vraag is, je hebt twee dingen. Hè. Je hebt enerzijds het bewust worden, het gaan zien van wat zijn de systemen en de patronen die er zijn. En dan de tweede fase is, doen we er iets aan? Laten we de verschillen zijn wat ze zijn? Maar gewoon al het jou bewust worden, het helder krijgen van wat zijn dat nu eigenlijk? Hoe doen jullie dat? Meten jullie dat? Is dat de bedoeling dat jullie die systemen bloot gaan leggen, die patronen bloot gaan leggen op de een of andere manier? Door scans te gaan doen? Door...
Ja, we merken nu inderdaad, en je hebt mensen die al lang in de organisatie zitten, die de vorige verandering hebben meegemaakt, die nu opnieuw in een veranderende context zitten. Dus zij hebben veel ervaring en zij spreken veel vanuit hun ervaring, buikgevoel enzovoort. Dus er zijn nieuwe medewerkers die ermee geconfronteerd worden, die het niet meteen zien en die dus ook moeten tasten, zal ik maar zeggen, zoeken van wat is dat hier, hoe ver kan ik hier gaan, wat zijn hier mijn mogelijkheden enzovoort. En we merken inderdaad dat we behoefte hebben om de dingen terug voor een stuk ook te gaan visualiseren of meten, objectiveren van onze gevoelens. Kloppen die wel? Even aftoetsen. Dus we zijn wel van plan om effectief een aantal aspecten van organisatiecultuur terug te gaan meten, om te zien van is ons gedacht goed? Is onze perceptie goed? Mm-hmm. En als dat niet zo is, of als dat bevestigd wordt, wat zijn dan toch de actiepunten die we moeten ondernemen? Dus we zijn wel heel aandachtig, willen de vinger aan de pols houden met onze medewerkers. Ze willen ze betrokken houden. Een van onze ambities op het beleidniveau is ook evidence-based beleid voor een stuk meer gaan vormgeven. En dus als we dat extern doen, zouden we dat eigenlijk idealiter ook intern moeten doen. Dus in die zin zijn we zeker ook van plan om voor een stuk te gaan objectiveren van wat is er nu vandaag de dag? En kan ons dat verrijken, inspiratie geven van hoe dat de accent die we geïdentificeerd hebben verder uitgerold of geïmplementeerd kunnen worden. Dus dat is absoluut wel de bedoeling. We merken dat er een behoefte voor is om dat te doen.
Een van de dingen die ons bij Bean Machine enorm bezighoudt en boeit, is wij noemen het in het Engels, het verzorgen dat de mensen thriven. We hebben nog altijd geen goede vertaling gevonden in het Nederlands voor het woord thriven. Bloeien, floreren, whatever. Ja. Voor velen is het individuele content zijn en thriven is een gevolg van het nieuwe werken, maar wij zien het eerder als een motor van mutual success. Geloof jij daar persoonlijk ook in, dat dat zo is? Dat als een mens zich goed voelt, dat hij dan ook meer verantwoordelijkheid gaat nemen, de dingen pakken, leiderschap over zichzelf gaat nemen en ervoor gaat zorgen dat de organisatie waar hij werkt daar ook van profiteert?
Ja, dat denk ik wel. Enfin, dat is een persoonlijke overtuiging. Ik denk dat ik probeer als teamcoördinator voor een stuk ook een veilige omgeving te creëren voor mijn medewerkers. En dan stel ik dat toch ook vast. Als je dat vertrouwen geeft, die autonomie geeft en probeert te inspireren door er te zijn, te aanvaarden, klankbord enzovoort, zonder te veel te sturen, dat inderdaad wel mooie resultaten teweeg kan brengen. Maar soms zelfs, er zit zelfs een risico aan vast, denk ik. Ik zie dat bij sommige collega's, zeker ook in de organisatie, dat ze bijna te loyaal worden ten aanzien van de organisatie, omdat ze voelen zich heel verbonden door de kansen die het creëert, geeft enzovoort. Moeten we welzijnsmatig, moeten we daar zeker ook aandacht aan besteden dat mensen niet over de top gaan, bij wijze van spreken. Dus we merken dat wel. Dat is ook een lessons learned die we hebben. Mensen voelen zich wel inderdaad vaak heel goed binnen een organisatie. Ik kan niet veralgemenen, maar we zien toch wel een heel lage turnover, wat dan weer een nadeel is, bij wijze van spreken. Want je moet af en toe ook wel nieuwe zuurstof in je organisatie kunnen pompen. Maar ik merk dat wel. Ik heb het onlangs ook genoemd, als ik dan kijk naar mijn eigen afdeling of verantwoordelijkheden, zo'n klein ecosysteem waar dat iedereen een beetje van elkaar intussen weet wat zijn sterke en zwakke punten zijn en de dingen komen altijd wel op hun pootjes terecht. En als er frustraties zijn, worden die zelfs al gedetecteerd bij elkaar of ze zijn voorspelbaar. We vullen elkaars zinnen aan of gedachten en ideeën. Dus ik denk dat dat is een ideale, dat is het ideale droomscenario. Als je dat kunt bewerkstelligen op teamniveau, als je dat op organisatieniveau kunt bewerkstelligen, nog beter uiteraard, want het is een continu werkproces. Okay? Mm. Ik denk dat je de juiste sleutelfiguren moet identificeren die omgeving kunnen creëren. Hè? En dat is, denk ik, dat is wel een grote uitdaging om op die manier de puzzel te doen passen eigenlijk. En ja. dat je op die manier eigenlijk als organisatie bloeit. Maar inderdaad, dat voor een groot deel komt doordat je individuele medewerkers bloeien. Dus echt ook inzetten op talenten en competenties om die match zo goed mogelijk te maken als organisatie.
Gerrit, we gaan ons gesprek zo langzamerhand gaan afronden. En dan is het altijd heel fijn om te horen wat de man die ik interview zelf doet, heel kort, om zich goed te voelen en om het beste van zichzelf te kunnen geven. Hoe zorg jij voor jouzelf en jouw eigen geluk?
Hoe zorg ik voor mezelf en mijn eigen geluk? Is inderdaad... Als ik dat moet bekijken, als ik dat zo objectief even uit mezelf treed en bekijk hoe dat ik mij staande en draaiende hou en gemotiveerd hou, dan is dat, stel ik nu toch de laatste tijd vast, dat ik enorm warm word, ook al is het nu heel heet. Inhoudelijk sowieso heel warm als ik verbindingen kan leggen tussen mensen, opportuniteiten, kansen, en dat ik daar mensen mee en organisaties mee kan helpen. Dus vooral inderdaad mijn groot stuk ten dienste stellen van anderen, maar heel gulzig, zal ik maar zeggen, om verbindingen te kunnen leggen. Is het tussen mensen, tussen kansen, tussen opportuniteiten? Dat vertaalt zich moeilijk in heel kleine, concrete dingen, maar ik probeer daar dagelijks toch wel... nieuwe inzichten te kunnen verwerven en daar dan weer nieuwe verbindingen mee kunnen leggen en vice versa.
Dus, connectie. Ja, dat is het. Oké, Gerrit, een hele warme dankjewel. Het is inderdaad een warme zomerdag vandaag. Maar ook een hele welgemeende dankjewel voor het delen van jouw ervaringen. Beste luisteraars, ik hoop dat jullie ook geïnspireerd zijn geraakt door ons gesprek met Gerrit van de Mosselaar van de FOD Sociale Zekerheid. Weet dat wij regelmatig nieuwe Beantalks toevoegen die u kan vinden op Apple, op Spotify en op onze website. Dus zeker surfen naar www.beanmachine.be. Graag tot een volgende keer.